Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Afgelopen maandag is de strafzaak rondom het zelfdodingspoeder Middel X begonnen. 7 leden van Coöperatie Laatste Wil worden verdacht van het in stand houden van een criminele organisatie die hulp biedt bij zelfdoding. 2 van hen worden zelfs verdacht van het verstrekken van Middel X. Verslaggevers Haro Kraak en Maud Efting volgen de coöperatie al jaren en hebben deze week de zittingen bijgewoond. Haro, jij was in de rechtbank. Staan alle verdachten tegelijkertijd terecht?
Het is 1 grote zaak. Ze komen om zijn beurt aan het woord en worden verhoord. Er zijn dus 2 oud-bestuursleden. Die zijn nog niet aan het woord gekomen. Ze zijn nog niet verhoord door de rechters en de officier van justitie. De anderen zijn leden en ex-leden. En 2 daarvan worden ook voor verstrekken vervolgd. En 1 daarvan bekent ook bijna alles daarin. Die zegt dat hij inderdaad jarenlang verstrekt heeft. Dat hij wordt door de justitie in verband gebracht met 640 leveringen van Middel X. En dat ontkent hij niet. Mm-hmm. En het is dan nog de vraag bij specifieke sterfgevallen die dus gelinkt worden aan Middel X, of hij dus de verstrekker was. Dat erkent hij, geloof ik, ook een paar keer. Maar het is pas strafbaar als iemand er ook letterlijk dood van gegaan is. Dus dat is nog wel interessant. Je kan dus Middel X verstrekken en dat wordt pas strafbaar als een zelfdoding volgt.
Dus ook bij die eerdere zaak, er was een jongen, geloof ik, die op grote schaal dit middel had verstrekt.
Ja,
die
is, Alex S.
Ja, die is uiteindelijk voor 1,5 jaar onvoorwaardelijk veroordeeld.
Ja.
Maar dat was omdat een aantal mensen daadwerkelijk ook gestorven waren door het middel wat hij had verstrekt.
Ja, hij zou het volgens het OM 1600 keer ongeveer verkocht hebben. En daarvan waren er zo'n 10 mensen te linken die echt dood waren gegaan. En hij is voor 3,5 jaar veroordeeld, waarvan 1,5 voorwaardelijk.
Ja, ja. En toch nog even om bij dat Middel X stil te staan. Het is natuurlijk een langlopende discussie. Ooit werd gepleit voor de pil van Drion. Dat was rechtsgeleerde Huib Drion. Die zei dat elke oudere mocht zo'n pil bij zich dragen en om op het moment als we er genoeg van het leven hadden een einde aan te maken. Waar komt dat Middel X vandaan en waarom is dat juist dit middel gekozen als manier om een einde aan je leven te maken?
Ja, de coöperatie Laatste Wil, hè, deze organisatie, die bestaat al sinds 2013. Die zijn eigenlijk op zoek geweest naar deze pil van Drion. Ze wilden gewoon zo'n middel vinden. Ze hebben er jarenlang naar gezocht en met allerlei toxicologen en artsen en juristen naar gekeken. En toen vonden ze op een gegeven moment dit middel. Het is een conserveermiddel. Het wordt gebruikt in de industrie. En ja, ze ontdekten dat is een goedkoop middel. Het is legaal verkrijgbaar en het is dodelijk. En het is ook onherroepelijk. Als je het inneemt in de juiste hoeveelheid, dan ga je er gewoon naar dood en is er gewoon niks meer aan te doen. Ja,
dus maar ze hebben het zelf gevonden. Het is niet zo dat het al vaker werd gebruikt door mensen die zelfmoord wilden plegen of in het buitenland.
Nee, het was alleen per toeval hè, dat mensen soms in de industrie daarmee in aanraking kwamen en dan ineens bijna doodgingen of doodgingen eraan. Dat was wel gedocumenteerd, maar dat waren dus allemaal ongelukken geweest.
Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze zoeken naar een middel wat een enigszins zachte dood veroorzaakt. Mm-hmm. Wat weten we van dit middel? Hoe werkt het precies?
Ja, dat is een hele goede vraag. Zij claimen dat het een humane, vredige dood is. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat eigenlijk te bewijzen. Want er waren eigenlijk alleen die incidentele gevallen geweest. Ja, dat waren natuurlijk niet per se allemaal prettige sterfgevallen. Maar zij hebben gekeken van, zou dit een goede dood veroorzaken? Nou, zij zeggen van wel. We hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan, want ja, je kan daar niet wetenschappelijk onderzoek naar doen. Je kan moeilijk een controlegroep en dan het allemaal gaan testen. Wij hebben in de loop der jaren best wat nabestaanden gesproken en hebben eigenlijk heel uiteenlopende ervaringen gezien. We hebben mensen gezien die daar inderdaad volgens hun nabestaanden vredig aan waren overleden. En die zeiden, nou, het was intens, maar ook heel intiem en goed. En die waren echt heel blij dat het zo gegaan was. Maar we hebben ook nabestaanden gesproken die zeiden dat het verschrikkelijk was en dat hun broer eigenlijk schreeuwend in hun armen overleed. Ja, het is heel moeilijk om daar iets een lijn in te
trekken. En het is ook al voorgekomen dat een jong meisje een verhaal over gehad, geloof ik. Klopt. Die was ook, had ook dat middel in bezit gekregen. En daar waren die ouders ook...
die waren heel, heel, heel verdrietig. Dat meisje, die was 28 en dat had het middel genomen. En ja, eigenlijk vlak daarna kreeg ze spijt en belde ze 112. En nou ja, volgens de nabestaanden heeft ze toen nog gezegd, ga ik echt dood, dat wil ik niet. Maar goed, uiteindelijk raakte ze in coma en overleed ze. Nou ja, het is dus heel moeilijk hier een lijn in te zien. Maar wat we een beetje hebben gemerkt is als mensen het in een impuls misschien innamen, dat het dan minder goed ging.
Ja, want je moet er ook nog een antibraakmiddel bij slikken, begrijp
dat
ik.
Dat zegt de coöperatie. En zij beweren dus dat de mensen bij wie het niet goed gegaan is, dat verkeerd is ingenomen. Maar goed.
Ja. En voor welke mensen is dit nou een oplossing? Want er is in principe, kun je euthanasie krijgen bij uitzichtloos lijden. Waarom hebben mensen hier toch behoefte aan?
Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen bij wie het niet lukt om euthanasie te krijgen. Hè? Dat is bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar op het moment dat jij vindt dat jouw leven voltooid is, dan krijg je niet per se euthanasie.
Als dat alleen een subjectief oordeel is, dat moet je kunnen objectiveren. Dan moet de arts ook mee eens zijn.
Ja, absoluut. Dus je bent eigenlijk altijd afhankelijk van een arts. En er zijn ook heel veel mensen die vastlopen in een euthanasieverzoek. Bijvoorbeeld mensen die een psychiatrische ziekte hebben en die al heel veel behandelingen hebben geprobeerd, maar bij wie de psychiater na een euthanasieverzoek zegt, ja, daar begin ik niet aan.
Nee. En weten we nou hoeveel mensen in totaal zijn overleden door middel X?
We weten in ieder geval dat er tientallen mensen aan zijn overleden, maar mogelijk zelfs wel meer.
Ja.
Want we denken dat echt wel duizenden mensen dit middel in bezit hebben.
Dus er kunnen nog vele volgen.
Dat zou kunnen, ja.
Ja. Ik wil het even over die coöperatie Laatste Wil hebben. Dat wordt dus een criminele organisatie genoemd. Nou, dat is nogal wat.
Dat is nogal verwijt, ja.
Hoe werken ze precies? Ze hebben zelf dit middel gezocht, maar ze willen het niet verstrekken.
Ja, even een kleine nuancering, want de organisatie, de coöperatie wordt niet een criminele organisatie genoemd, maar een kleiner verband van mensen die lid daarvan zijn. Dat zegt het justitie ook de hele tijd. En de organisatie heeft een bestuur en heeft allerlei werkgroepen op allerlei thema's. Bijvoorbeeld is een werkgroep die dan de autonome route verder heeft onderzocht. Hoe gaan we dat aanpakken? En er zijn ook zogenaamde huiskamergesprekken. En daar komen mensen die geïnteresseerd zijn in de zelfgekozen dood in verschillende regio's bij elkaar, bij mensen thuis. En dan gaan ze praten over waarom wil je dood? Hoe gaat dat? Hoe moet ik het mijn kinderen vertellen? En wij hebben van mensen die daarmee te maken hebben, die rond die bijeenkomsten veel zijn geweest, ook wel gehoord dat de vraag dan vrijwel altijd opkomt, hoe kom ik aan het middel? Mm-hmm. Dus de COW heeft dat middel op een gegeven moment als bekend gemaakt in de media van dit is middel X, hiermee kan het. Vervolgens werd de vraag naar dat middel heel groot. Duizenden mensen wilden dat middel hebben. Mm-hmm. Hun ledenaantal steeg van iets van 2500 naar 25.000 in een jaar of zoiets dergelijks. Dus de vraag naar het middel was groot. En de grote vraag was, hoe krijg je dat middel bij mensen? Dus er moest eigenlijk een soort ondergronds netwerk worden opgetuigd. En dat is natuurlijk de vraag van in hoeverre dat een soort samenwerkingsverband is van mensen binnen die organisatie die eigenlijk dus een soort ondergronds verzet vormde en dat middel verspreidt. Dat probeert justitie te bewijzen.
En maar dat die coöperatie, of althans de mensen die nu terecht staan, die bestuursleden van de coöperatie, daar toch een rol bij hebben gespeeld.
Ja.
Dat ze wel bewust een netwerk hebben opgetuigd waarmee dit middel uiteindelijk verspreid kon worden.
Ja, en het is natuurlijk ik weet niet zeker waar de bewijslast precies zit bij zo'n criminele organisatie. Want het lijkt me nogal een flink verwijt. Ze kunnen dus aantonen uit allerlei appjes en documenten dat mensen van het bestuur wel eens contact hebben gehad met bepaalde verstrekkers, zoals Alex S. Er zijn huiskamergespreksleiders die contact hebben gehad met het bestuur en die dan praten ook over middel X en verstrekking ervan. Het is ook wel duidelijk dat het bestuur signalen had dat er middel X verspreid werd rondom die bijeenkomsten. Want ze hebben op een gegeven moment de bijeenkomsten stopgezet vanwege die signalen. En zij hoorden dus zoveel dat er verstrekt werd. Mm-hmm. Dat nu kunnen we niet meer verantwoordelijk die bijeenkomsten houden. Dus zij hebben eigenlijk altijd naar de buitenwereld gezegd, en waarschijnlijk ook intern, wij verstrekken niet rond bijeenkomsten. Dat gebeurde toch in lichte mate. Of misschien zelfs grote schaal. Maar dan niet al te officieel, om het zo te zeggen. Misschien gebeurde dat op de oprit of weet je wel, een dag later als ze elkaar weer spraken. Dus het was een soort, eigenlijk een schemergebied.
Het idee was dus, er zijn gespreksgroepen waarin het gaat van, nou, stel dat je een eind aan je leven wil maken, hoe doe je dat dan? Dan moet je familie goed voorlichten. En misschien ook welk middel moet je daarbij gebruiken. Maar het middel zelf, dat moet je zelf maar ergens op de kop zien te tikken.
Ja, want dat is eigenlijk de perfecte autonome route. Als jij wel overwogen een dood wens hebt en jij koopt dit legale middel zelf in, bijvoorbeeld van een chemische groothandel, jij gebruikt het in de juiste hoeveelheid en je gaat dood, dan is er dus ook niks strafbaars gebeurd. Nee. En pas als iemand het voor jou verstrekt, wetende dat jij dat gaat gebruiken voor zelfdoding en je gebruikt het ook voor zelfdoding, wordt het strafbaar.
Maar kun je het gewoon bestellen bij een chemische groothandel?
Dat kan. Het is wel moeilijker geworden omdat de overheid een soort convenant heeft gesloten met de chemische industrie. En daardoor zijn er dus ook mensen ontstaan, zoals Alex S. Alex S. was eigenlijk de belangrijkste persoon daarin, die dus dit in bulk inkocht en het in kleine pakketjes, persoonsporties eigenlijk klaarmaakte. Ook met antibraakmiddel verkocht. En ja, zo werd het eigenlijk, omdat ook heel veel van die mensen die dus rond die huiskamergesprekken zijn, die zijn wat ouder, zijn niet goed met internet, wordt ook gezegd tijdens deze zittingen. Die wisten niet goed raad met bij de chemische industrie.
Maar wat weten van die motieven van zo'n Alex S.? Waarom doet zo iemand dat?
Ja,
is het heel winstgevend?
Dat is denk ik een ingewikkeld geval. In de rechtszaak tegen hem heeft hij wel gezegd dat hij dat echt uit idealisme doet. Mm-hmm. Hij gelooft ook in totale autonomie, dat je dus zelf mag beslissen over je levenseinde. Hij is ook een wat kwetsbare jongen, heeft veel begeleiding gehad, al denk ik een moeilijk leven. Dus ik denk dat hier ook een soort
levensmissie in zag.
Misschien ja. En hij verdiende er een klein beetje geld mee, ook weer niet zo dat hij er rijk van werd, maar dat is best wel ingewikkeld. Dus
en de andere mensen die nu terecht staan, één heeft dus ook al bekend. Heeft hij ook iets over zijn motieven gezegd? Zijn die hetzelfde?
Ja, dat is echt een heel principieel motief geweest. Hij wilde gewoon echt andere mensen helpen. Hij heeft ook echt met mensen gesprekken gevoerd, langdurig, over waarom ze eventueel wilden overlijden en wat er speelde. Bijvoorbeeld met een echtpaar dat heel erg graag samen wilde overlijden en geen euthanasie kreeg. En hij heeft hen echt willen helpen. Dus deze man heeft dat uit ideële motieven gedaan. Overigens, over die beschuldiging van een criminele organisatie. Het bestuur heeft altijd in ieder geval uitgedragen van, wij willen niks doen dat buiten de wet omgaat. Dus we willen echt binnen de wet opereren. En ook in de rechtbank viel dat wel op, dat alle verdachten zeiden van, ja, dat heeft het bestuur altijd gezegd. Maar goed, dus het is wel interessant waar justitie mee komt.
Om bij de bestuursleden te blijven, Jos van Wijk en Petra de Jong.
Ja.
Die probeerden in de rechtszaal dus ook de indruk te wekken. Luister, hier hadden we gewoon niks mee te maken en dit hebben we ook nooit gewild. Ze waren er zelf echt boos over. Wat zijn dat voor mensen? Jullie hebben ze vaak gesproken.
Het zijn heel verschillende types. Jos van Wijk, dat is een hele flamboyante flap uit, zeg maar. En die echt met een ideaal van autonomie. En Petra de Jong is wat bedachtzamer, een longarts die in haar leven heel veel mensen heeft zien overlijden. Want dat gebeurt longartsen nog alles. Mm-hmm. En zij zei van, ja, dat ging echt niet altijd op een mooie manier. En na haar carrière als arts is zij voorzitter geworden van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. En vanuit die NVVE heeft ze bijvoorbeeld ook de levenseindekliniek opgezet. Hè? Dus waar was toen heel omstreden, inmiddels helemaal niet meer.
Maar dat is voor uitzichtloos lijden de officiële route?
Ja, dat is euthanasie inderdaad, ja. Hè? Die levenseindekliniek. En vanuit daar is zij eigenlijk overgegaan naar die coöperatie Laatste Wil. Maar dat zijn mensen echt die het uit overtuiging doen.
Ja. En daarna, je zei al, in sommige gevallen waren de nabestaanden achteraf heel ongelukkig. Maar eigenlijk, die verdachte die nu heeft toegegeven, die heeft eigenlijk alleen maar positieve verhalen.
Nee, want er zijn ook nabestaanden van, hij wordt eigenlijk van 3 overlijdens beschuldigd. Nee. Hij heeft het middel volgens justitie zeker 640 keer verstrekt. En in zijn verhoren bij de politie zei de politie dat ze in ieder geval hadden geconstateerd dat 16 mensen waren overleden, waarschijnlijk aan het middel. Maar goed, hij wordt beschuldigd van 3 sterfgevallen. En van 1 sterfgeval waren de nabestaanden helemaal niet blij. Die waren heel verdrietig juist dat deze vrouw heeft dat middel genomen. Ja, zonder dat zij dat wisten.
Ja, was dat een jonge vrouw?
Het was een moeder, een jonge moeder. Ik meen 34.
Iets niet herinneren.
Ja, een jonge moeder. Dus ja, dat heeft heel veel pijn natuurlijk ook.
Want bij de verkoop wordt weinig onderscheid gemaakt, lijkt het.
Wellicht aan wie je doet.
Ja.
Ja, want er zijn ook verkopers die zeggen, richt zich exclusief op wat ouderen? Of?
Ik denk dat elke persoon die verstrekte weer zijn eigen criteria erop nahield. En dat hoor je ook nu in de rechtszaak. Ik geloof dat de bekende verdachte, meneer Loek, die hield wel gesprekken met deze mensen. En soms echt een uur of langer. En die woog wel af of ze betrouwbaar waren. En of ze wel overwogen dood wilden.
En die andere verdachte, die bekent vooralsnog niet. Wat weet je daarvan?
Ja, dat is Tineke B. Zij geeft wel toe dat ze het middel een paar keer heeft verstrekt. Mm-hmm. Maar in de gevallen waarvan zij concreet wordt beschuldigd, daar ontkent zij. Zij wordt van twee sterfgevallen zeg maar beschuldigd. En die ontkent zij dat zij daaraan verstrekt heeft.
Ja, en ik wil nog even naar het Openbaar Ministerie. Waarom is deze zaak zo belangrijk? Want ze maken er toch een heel groot nummer van. Ze zetten vrij hoog in, lijkt het. Mm-hmm. Waarom vindt het OM dit zo belangrijk?
Dat is een goede vraag. Als je het aan mensen bij COW vraagt, dan wijzen ze al heel snel naar één man. En dat is Rinus Otte. Mm-hmm. Dat is volgens hun een fundamentalistische Zeeuw. Dat is natuurlijk wel wat makkelijk gezegd, om dat allemaal daarop af te schuiven.
Dat is de hoogste baas van het Openbaar Ministerie.
Ja, en hij zou conservatief zijn en tegen ook streng op euthanasie zijn, maar al helemaal op deze vorm van zelfdoding. Maar het is ook misschien niet gek als een zelfdodingsmiddel zo in de openbaarheid komt en op een dusdanige grote schaal voor het eerst echt verspreid wordt. Het gaat over duizenden mensen. Mm-hmm. Dat justitie op een gegeven moment wel concludeert, we moeten in gaan grijpen. En dan is het natuurlijk alsnog de vraag van hoe hard ga je deze mensen aanpakken? Zij zien dat zelf als echt een schandelijke actie. Ze zijn afgeluisterd. En zij zeggen, wij zijn gewoon betrokken normale burgers.
Dat is de coöperatie laatste wel de bestuursleden. Ja. Of eigenlijk alle verdachten
die leden misschien nog wel meer. Want die zeggen, we waren niet eens bestuurslid. En wij werden gewoon in ons persoonlijke leven zeer indringend gevolgd. Er is echt veel capaciteit voor ingezet. Dus er zijn een maand lang in 2021 de zomer zijn 6 mensen geloof ik afgeluisterd. Ja. Ja. Dus justitie heeft er wel echt voor gekozen groot in te zetten.
Ja, en allemaal om aan te kunnen tonen dat er een lijn loopt van het bestuur tot aan uiteindelijk de zelfdodingen van sommige mensen.
Ja, ze hebben in 2018 al op een gegeven moment een gesprek gevoerd met COW. Toen was het plan om inkoopgroepen te doen. Dat is nogal technisch plan geweest om het middel te verspreiden. Toen hebben ze gezegd, dit kunnen jullie niet doen, want dan worden jullie vervolgd. Toen zijn ze daar ook mee gestopt met dat plan. En toen heeft justitie wel gezegd, we gaan onderzoeken in hoeverre dit als een criminele organisatie kan worden gekenmerkt. Nou, daar is eigenlijk een aantal jaar overheen gegaan. En dus nu hebben ze inderdaad voor gekozen om dat als belangrijkste...
Wat moet je eigenlijk voor aantonen om iets tot een criminele organisatie te kunnen bestellen?
Het gaat onder andere over in hoeverre een samenwerking structureel en duurzaam is. Dus dat proberen ze ook op allerlei manieren aan te wijzen, te bewijzen. Ze vragen voortdurend aan de verdachte, kent u de andere verdachte? Hoe vaak had u contact met hem? Ze zeggen heel vaak, ja, die kende ik wel van een ledenvergadering, maar verder sprak ik die nooit. Of we zagen elkaar incidenteel, het was niet structureel. Het was een informeel groepje waarmee we samenkwamen. Het was niet iets wat heel veel gewicht had binnen COW. Dus dat soort verweren hoor je heel veel. Wat daarbij interessant is, dat er heel vaak verwezen wordt naar één bepaald document dat bij een van de verdachten thuis gevonden is. Dat is een brief van 15 maart 2019, waarin een soort systeem wordt uitgelegd waarin het middel X zou worden kunnen uitgeleverd. Er wordt onder andere gezegd, bij het eerste huiskamergesprek waarbij iemand komt, mag nog niet gezegd worden dat er eventueel geleverd kan worden. Dat kan pas misschien bij een tweede gesprek gezegd worden, wanneer meer gecontroleerd is of dit betrouwbare mensen zijn, zeg maar. Als zij dit document voorgelegd krijgen, dan zegt eigenlijk iedereen, hier wist ik niks van. Jos van Wijk, de oud-voorzitter, zei in zijn verhoor met de politie, goddomme, dit wist ik niet. Het gaat tegen alles in waar wij voor staan. Dit is stiekem gebeurd. Ergens heeft iemand dat document verstuurd. Die persoon die het verstuurd heeft, is overigens niet een van de verdachten. De mensen die het ontvangen hebben, één zegt daarvan, ja, ik heb hem nooit gezien, misschien is het in mijn spam terechtgekomen. Mm-hmm. Dus dat is een van de meest concrete bewijzen dat er een soort ja, plan voor uitlevering was.
Ja, en welke leden zijn nou uiteindelijk vervolgd? We hadden die een heel actieve rol bij het organiseren van die huiskamerbijeenkomsten?
Er waren een aantal gespreksleiders inderdaad. Er was ook iemand van de zogenaamde contactgroep, of twee mensen daarvan eigenlijk. En dat was de groep die het contact hield met de huiskamerbegeleiders en het contact hield met het bestuur. En het was volgens mij, dat probeert justitie ook een beetje aan te tonen, dat zij dus ook het contact tussen de huiskamerbegeleiders en het bestuur afschermde als een soort muur. Hè? Mm-hmm. Dat wordt dan ook vaak wel weer ontkend dat dat zo is. Maar dat was dus een vrij belangrijke spil in de organisatie. Maar of dat ook een spil was in het distributiesysteem, waar het dan zo genoemd wordt over, bedoel ik, dat is maar de vraag.
Ja. Amout, is er nog iets over van die coöperatie Laatste Wil? Of hebben ze zich zo laten ontmoedigen door deze rechtszaak dat ze voorlopig even helemaal niks meer doen?
Nou, deze twee bestuursleden zijn natuurlijk afgetreden. Er is een nieuw bestuur. Het ligt wel behoorlijk stil. Maar goed, zij voeren nog steeds ook een rechtszaak tegen de staat om hulp bij zelfdoding uit het strafrecht te halen. Het is wel de vraag wat er gebeurt mochten zij veroordeeld worden natuurlijk. En ze hebben ook een plan voor een proeftuin, waarin aan zoveel mensen het middel verstrekt gaat worden. En dan gaan ze op wetenschappelijke basis onderzoeken wat er dan mee gaat gebeuren.
Die leggen het dan in onder hun kluis?
En wel echt onder controle. Hè, dus dat het wel allemaal bekend is bij wie het dan in de kluis ligt en hoeveel.
Maar mag dat wel, zo'n experiment?
Nee, daar is nog helemaal geen toestemming voor. Maar dat willen zij graag.
Ze zijn aan het lobbyen bij de politiek om een soort uitzonderingpositie te krijgen ervoor. Maar als je nu kijkt hoe ze door de politiek of de justitie wordt benaderd, dan lijkt dat niet per se kansrijk. Maar je weet het niet.
Maud, jij volgt dit dossier al vele jaren, mogen we wel zeggen. Dus je hebt ook langzaam verandering gezien. Wat vind jij de meest waarschijnlijke uitkomst? Gaat toch meer mensen euthanasie krijgen uiteindelijk? Dat we de definitie van uitzichtloos lijden gaan oprekken? Of zal dit toch blijven altijd een soort semi-illegaal circuit waar dit soort middelen worden verspreid?
Ja, een van die verdachten schetste op zich dat wel heel mooi. Hij zei, dit is een oorlog die justitie voert die in de maatschappij eigenlijk al lang verloren is. In de maatschappij hoor je natuurlijk heel vaak dat mensen best wel zo'n middel willen hebben. Aan de andere kant denk je, als dat door de overheid geregeld moet worden, dan zitten zij natuurlijk altijd met een onoplosbaar dilemma. Want aan wie ga je dat middel dan verstrekken? Wat zijn jouw voorwaarden en grenzen? En dan kom je toch altijd weer bij die regulering en die artsen en die euthanasie uit. Hè? Dus
moeten artsen straks beslissen of jij middel X in jou?
Maar dat willen mensen van de autonome route niet. Dus misschien kom je erop uit dat het altijd natuurlijk een beetje in de marge zal gebeuren.
Want dat is echt een geloofsartikel. De autonome route is dat je het echt zelf mag beslissen.
Zelf beslist en zelf doet. Zelf inneemt.
Dus heel veel mensen willen eigenlijk geen hulp. Die willen geen euthanasie. Die willen het juist gewoon helemaal op eigen houtje kunnen beslissen.
Ze willen helemaal onafhankelijk zijn van iedereen. Van elke goedkeuring van een ander. En ze zijn dus ook lang niet allemaal enthousiast over het plan van D66. Wat al jarenlang in ontwikkeling is. De voltooid leven wetsvoorstel. Mm-hmm. Waarbij mensen vanaf 75 via een soort stervensbegeleider het middel zouden kunnen krijgen. Dat vinden ze vaak al volgens mij een ingreep in hun eigen autonomie. Dat plan is al zo lang in ontwikkeling en er zitten zoveel haken en ogen aan. Er is heel veel kritiek opgekomen vanuit de Raad van State, als ik het goed zeg. En dus dat is nog niet eens in de politiek, er is nog niet eens
maar
over gestemd.
Is dat het grootste smal deel binnen de corporatie Laatste Wil? Mensen die heel erg gehecht zijn aan autonomie?
Ik denk dat er ook heel veel mensen het heel prettig zouden vinden als de euthanasie wat meer zou worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid voor mensen die een voltooid leven hebben. Dus aan het eind van hun leven, dan ben je oud en je denkt het is gewoon klaar nu. Het is goed geweest. Ik denk dat daar wel een deel van de bevolking voor zou voelen, dat je daar de euthanasie voor zou verruimen. Maar goed.
Het blijft altijd het grote dilemma van waar leg je de grens? Maar 75 is ook een hele arbitraire grens. Ja. Waarom niet 74, waarom niet 76?
Ja, mensen willen het zelf kunnen beslissen. Nog even terug naar die rechtszaak, Haro. Stel dat het niet als criminele organisatie wordt geoormerkt. Komen ze dan met de schrik vrij? Of
er zijn maar twee mensen die dan nog worden verdacht van verstrekken. Die zouden kunnen veroordeeld worden.
Beetje analoog aan Alex S. Dezelfde straf.
Dat ligt er inderdaad een beetje aan voor hoeveel gevallen ze dan, worden veroordeeld. Maar ik denk wel dat als de criminele organisatie niet bewezen kan worden, dan gaan de meesten vrijuit.
Ja, Dat zou dan zo zijn.
Ik weet niet of ze dan op volle kracht twee keer zo hard doorgaan. Ze zullen natuurlijk ook wel heel erg geschrokken zijn. Dat merk je ook aan veel van deze mensen. Ze zijn echt aangedaan door jarenlang dit proces steeds verder in het nauw door
de hardheid, het afluisteren.
De hardheid, ja. Dat is, sommige mensen hebben daar echt een tik van gekregen. Dat zeggen ze en kan je ook soms zien echt.
Dus die corporatie is sowieso een kopje kleiner gemaakt, zou je kunnen zeggen.
Ja, ze zijn sowieso veel voorzichtiger geworden, ja, denk ik. Ja.
We hebben meerdere verdachten in de rechtszaal zien huilen.
Ja, ja. Ja, gisteren zeker. Ja.
Allemaal puur omdat ze hebben meegemaakt de afgelopen jaren.
Het ging dan vaak over persoonlijke verhalen ook die zij te horen krijgen op van die huiskamergesprekken. Daar krijg je natuurlijk de meest vreselijke, tragische gevallen van mensen die dood willen en waarom. En die worden dan vaak heel persoonlijk en intensief begeleid door deze mensen. Dat raakt hun, want dat is toen ze uit de goedheid van hun hart, daar krijgen ze geen geld voor of zo. Mm-hmm. Dat doen ze gewoon als onderdeel van het lid zijn daar en huiskamergesprekken begeleiden.
Ja, en als je dan vervolgd wordt, dan
precies
raakt dat je heel hard.
Ja.
Oké, mag ik jullie heel hartelijk danken en blijf het voor ons in de gaten houden.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Denk je zelf aan zelfdoding of vermoed je dat iemand uit je omgeving daaraan denkt? Dan kun je 24/7 gratis en anoniem contact opnemen met 0800 0113 of chat op 113.nl.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.